Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. We staan aan het begin van onze tweede aflevering die ons naar de Antwerpse binnenstad zal brengen. U weet, vorige keer zijn wij begonnen met onze tocht in Antwerpen-Berchem. We hebben naar daar de trein genomen en dan in het natuurdomein Wolvenberg even een opname gedaan, ontdekten daar ook een beetje meer over de naam van Antwerpen-Berchem en wat Antwerpen-Berchem te maken heeft met de heilige Willy Brordus. Het was voor ons de aanzet ook om een beetje de route die voor ons ligt wat uit te stippelen. En dan gaat het natuurlijk richting het centrum van Antwerpen. Het stadspark was eigenlijk de eerste halte, zeg maar, waar we naartoe trokken. En dat betekent dat we voorbij de wijk Zurenborg gaan. En dat heeft ook te maken met de gemeenschap die, zoals we vorige keer hebben ontdekt, onlosmakelijk verbonden is met het straatbeeld van Antwerpen. En dan hebben we het natuurlijk over de Joodse gemeenschap. Nu, vorige keer hebben we zeg maar de aflevering besloten met een beetje in vogelvlucht de geschiedenis van Antwerpen aan u te schetsen en hoorden we ook het officiële lied, zeg maar het Antwerpse volkslied van The Strangers. Maar alvorens we het stadspark intrekken, wil ik toch heel graag nog even stilstaan bij een monument dat we voorbij komen als we richting het stadspark wandelen. Op het einde van de Belgielei, vlakbij de Mercatorstraat en de spoorweg, staat namelijk een erg bijzonder monument. Het is het herdenkingsmonument voor de gedeporteerde Joodse bevolking. En het herinnert ook specifiek aan de brandstichting in 1941 van twee vlakbijgelegen synagoges. Op 27 mei 1997 wordt het monument officieel onthuld in de aanwezigheid van zo'n 1000 mensen. Het doel is het collectief geweten alert te houden. Dat zegt de initiatiefnemer, het Forum der Joodse Organisaties. Het monument zelf is van de hand van kunstenaar Willem Bierwerts. En naast een sprekend beeld bevat het ook opschriften en verschillende symbolen. Bovenop het monument staat een familie. Een man, een vrouw en een kind worden van elkaar gescheiden gehouden door prikkeldraad. En de voorstelling symboliseert natuurlijk hoe families in de kampen uit elkaar worden getrokken. De personen hebben ook geen gezicht. De initiatiefnemers wilden hiermee aanduiden dat het Duitse nazi-regime de volledige uitroeiing van het Joodse volk nastreefde. We zien ook brandende Torah-rollen en die refereren aan de brandstichting in de synagoges in de Oostenstraat en de Van den Nestlei. In de buurt van het Centraal Station trekken op paasmaandag 1941 zeker 200 mensen de straat op na de vertoning van de propagandafilm Der ewige Jude. De meute vernielt het huis van een rabbijn en sticht brand in de twee synagoges. De brandweermannen worden gehinderd bij het blussen. De letters op de Torah-rollen wijzen erop dat het Joodse volk nooit zal verdwijnen. En in de sokkel van het monument bevindt zich een urne met assen van de twee synagoges en ook uit de gaskamers in Auschwitz. Om die reden, botsen verhuisplannen in 2017 trouwens op verzet. Een graf mag volgens de Joodse traditie niet zomaar verplaatst worden. Dat gebeurt dan ook niet. En na 25 jaar bevindt het zich dus nog steeds op dezelfde locatie. Elk jaar organiseert de Joodse gemeenschap op deze plaats een herdenking naar aanleiding van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is zeker een uitnodiging om even te gaan kijken op de website antwerpenherdenkt.be. U kan op die website een hele tijdlijn vinden van hoe de Tweede Wereldoorlog zich heeft afgespeeld in Antwerpen, maar zeer zeker ook hoe de Joodse gemeenschap van Antwerpen het slachtoffer werd van het nazi-regime. Het is belangrijk om deze monumenten in de aandacht te plaatsen, om deze monumenten te blijven eren en niet zomaar eraan voorbij te wandelen. Op het monument staat in het Hebreeuws en ook in het Nederlands een tekst uit Psalm 78. Al wat wij ervaren hebben, al wat wij vernomen hebben van onze voorvaderen, laten wij het niet weerhouden voor het nageslacht. Wij zijn eeuwige dank verschuldigd aan allen die, op gevaar van hun eigen leven, ons uit de gruwel der nazi's hebben gered. Zo staat er ook te lezen op dit aangrijpende monument. Ook kunnen we er lezen waar boze geesten heersen en het mensenvolk geen naam meer heeft, ter nagedachtenis aan de Joodse gedeporteerde burgers. Op initiatief dus van het Forum der Joodse Organisaties en de stad Antwerpen. Het is een aangrijpende geschiedenis die inderdaad al ruime tijd achter ons ligt, maar we mogen niet vergeten dat de mogelijkheid tot zulk een haat en zulk een antisemitisme, en we zien dat vandaag de dag ook, steeds om de hoek loert. En we moeten daar blijven aandacht voor hebben en voorzichtig voor zijn. Het is dan ook nodig om onze jonge mensen, mensen in het algemeen, te onderhouden en educatie aan te bieden over wat er is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar zeer zeker ook om de Joodse gemeenschap in ons land beter te leren kennen. Recente televisieseries bijvoorbeeld, die hebben daar toch een stukje in kunnen helpen en dat is ook zeker iets om dankbaar voor te zijn. We gaan dat vandaag ook omzetten in daden. Maar eerst gaan we naar het Stadspark van Antwerpen. Dat is onze volgende halte en we trekken zo richting het Maagdenhuis.
Mijn stad heeft gouden torens, mijn stad heeft grijze straten, mijn stad ligt langs de Schelde, 's nachts te slapen. Mijn stad heeft rode lippen en een hart van diamant. Ze kan uren naar me kijken, ze kan me schaamteloos verleiden, want mijn stad heeft mooie benen, mijn stad heeft felle ogen, mijn stad kan weinig geven, maar ze kan zoveel beloven. Mijn stad heeft een verleden, waar ze nooit iets van vertelt. Ze is betoverd door de liefde en verloederd door het geld. Maar ik hou van mijn stad, ik hou van mijn stad, mijn stad, mijn stad, mijn hart.
Zo, we houden even halt in het Stadspark. Het is 14 hectare groot en ligt in het centrum dus van Antwerpen. Het heeft de vorm van een driehoek waarvan de basis naar het zuiden en de top naar het noorden is gericht. Het wordt omzoomd door de Quinten Matjeslei in het oosten, de Van Eycklei in het zuiden en de Rubenslei in het westen. Het stadspark neemt de plaats in van de vroegere schans Herentals, die een onderdeel vormde van Antwerpen. En dat is eigenlijk dus een oud verdedigingswerk, meestal gemaakt van afgegraven aarde. En zo'n schansen kunnen gebouwd zijn als kleine vestingswerken door en voor militairen of door de lokale bevolking voor hun bescherming. En dus dat vormde een onderdeel van de vesting van Antwerpen, een militaire verdedigingsgordel rond Antwerpen bestaande uit twee ringen van forten. Deze fortengordel diende de stad te beschermen tegen bombardementen en vrijwaren van bezetting en werden gebouwd tussen 1859 en 1914. Opmerkelijk is het door architect Edouard Keilich tussen 1867 en 1869 gebouwde brug over de in het stadspark gelegen vijver. Via de Plantin en Moretuslei bracht de Herentalse vaart vers water van de Bovenschijn aan het terrein Ternesse in Wommelgem naar de parkvijver, dat verder via een buis onder de Maria-Henrietta-lei en het Blauwe Torenplein aan de oude vaartplaats in de Antwerpse Ruijen afwaterde. Een andere buis, de Brouwersbuis gegeten, leidde water van de noordelijke arm van de parkvijver via de Maria-Theresia-lei, de Frankrijk-lei en de Italië-lei noordwaarts naar de Houwer aan de Rode Poort en de Brouwerskelder waaruit de brouwerijen aan de Brouwersvliet tot 1931 hun water bekwamen. Nu, vandaag de dag is die toevoer van schijnwater afgesloten en is de vijver van het stadspark een grondwatervijver. Tijdens en na de werken aan de leien trouwens zakte door het wegpompen van water uit de nieuwe tunnels het grondwaterpeil, waardoor de vijver bijna helemaal droog kwam te staan. Maar ondertussen zijn pompen geïnstalleerd die het waterpeil opnieuw kunstmatig hoog houden. Een leuk weetje als u voorbij het stadspark trekt. En dus via de Maria-Theresia-lei, Louisa-Maria-lei en Maria-Henrietta-lei is het stadspark westwaarts verbonden met de Frankrijk-lei en daardoor een onderdeel van de Leien. En dat zijn een reeks straten die het zuiden met het noorden van de stad verbinden. Zij volgen eigenlijk grotendeels het tracé van de Spaanse omwalling, zoals die werd aangelegd in de 16e eeuw. Ook dat is zeker iets om over na te denken wanneer men over deze straten in Antwerpen wandelt richting onze volgende bestemming. Trouwens, in het stadspark kan u ook verschillende kunstwerken zien. U ziet de Sint-Jozefskerk gemakkelijk op de achtergrond en is zeker een mooie plaats om even te verpozen. Zeker wanneer het wat mooier weer is, in de lente, in de zomer, een favoriete plaats waar vele Antwerpenaren komen verpozen. Tijd voor ons om verder te gaan en wij gaan richting het Maagdenhuis. En dat Maagdenhuis is een getuige van jeugdzorg in Antwerpen door de eeuwen heen.
Moeder van vreugde, uw handen dragen bloemen van blijdschap. Thank you.
We staan aan de poort van het maagdenhuis en gaan zo meteen naar binnen. Van in de vroege middeleeuwen tot en met de 11e eeuw was de opvang van arme mensen, zieken, wezen, weduwen en bejaarden het werk van de kerk. Behoeftigen, maar ook pelgrims en zwervers, kregen voedsel en onderdak in de verschillende kloosters. Armen waren een normaal onderdeel van de maatschappij. Ze konden er niets aan doen. En, door aan de armen te geven, werd op die manier door zij die meer hadden tegemoet gekomen aan hun christelijke plicht. Vanaf de 12e eeuw kwam hier stilaan verandering in, echter. Meer en meer van de plattelandsbewoners die trokken naar de stad. En dat kwam bedreigend over bij de rijkere stedelingen. Om onder meer sociale onrust en epidemieën te voorkomen, richtten rijke burgers opvanghuizen op, waarin behoeftigen tijdelijk een onderkomen konden vinden. De 14e eeuw was een periode van catastrofale hongersnoden, en tot overmaat van ramp brak ook nog eens de pest uit. En vooral arme mensen waren daar het slachtoffer van, door ondervoeding en slechte of geen huisvesting. Wel, het is in die tijd, in die woelige tijden, omstreeks 1350, dat Hendrik Zuderman, een vermogend Duits koopman, een tehuis zal oprichten voor arme meisjes en vrouwen, op de plaats van het Sint-Elisabeth-gasthuis, het Vrouwkenshuis. De huidige Lange Gasthuisstraat was toen nog landelijk gebied, buiten de stadswallen, en hij zorgde ervoor dat het Vrouwkenshuis ook na zijn dood kon blijven bestaan. Alleen, er waren slechts 7 bedden, en de vrouwen konden er met hun kinderen 1 nacht terecht en kregen er elk een schotel potagin. Een druppel op een hete plaat dus. Het waren gevaarlijke tijden. Horden vluchtelingen waren op de dool. Er was geen werk. Er was ook geen eten. De steden werden overstelpt met bedelaars. En dat bracht moeilijkheden met zich mee. Halverwege de 15e eeuw werd bedelarij dan ook bij wet verboden en zelfs gelijkgesteld aan een misdaad. Werken was verplicht, maar het aanbod aan werkkrachten was veel groter dan de vraag. En daardoor kelderden de lonen en konden zelfs werkenden amper het hoofd boven water houden. Wie bedelde, ging aan de schandpaal of kreeg zweepslagen en werd de stad uitgestuurd. Of nog erger. Dat maakte de zaken er niet beter op, want zo ontstonden er hele troepen, arme mensen, die van de ene stad naar de andere trokken op zoek naar een beetje eten, op zoek naar een beetje werk. Arme ouders die stuurden vaak zelfs hun kinderen weg, omdat ze ze niet konden voeden. Jan van der Meeren. Dat was een kruidenier die fortuin had gemaakt en die zag hoe vooral arme weesmeisjes, maar ook meisjes met ouders, maar die dus werden weggestuurd omwille van het feit dat ouders gewoon niet konden voorzien in de basisbehoeften, bloot stonden aan allerlei gevaren. Toen zijn derde vrouw stierf en hem met 11 jonge kinderen achterliet, kwam hij op het idee om een weeshuis op te richten voor arme weesmeisjes, een maagdekenshuis. Met zijn geld werd in 1552 een nieuw gebouw opgetrokken naast het vrouwkenshuis. Dankzij een jaarlijkse rente konden de aalmoezeniers, de bestuurders, de werking bekostigen, maar dan wel op zijn voorwaarden, met goede verzorging en onderwijs, of met zijn woorden, tot eerlijk onderhoud van meiskens kleden. En dat was het begin van het maagdenhuis. Later werden de gebouwen van het vrouwkenshuis aan het maagdenhuis toegevoegd. En ook de volledige nalatenschap van Gilbert van Schoonbeke, We spreken hier over de periode 1519 tot 1556, kwam door de vrijgevigheid van zijn erfgenamen in 1633 volledig bij het maagdenhuis terecht, geld, gronden en huizen. En daardoor kon het ook sterk uitbreiden. Tijdens deze grote verbouwing kreeg het maagdenhuis zijn huidige uitzicht, met de kenmerkende voorgevel in witte natuursteen, waar we nu voor staan. Een bijzonder initiatief, want 100 kinderen konden hier terecht. Ze kregen onderdak, voeding en onderwijs. Ze leerden lezen, schrijven, ja, zelfs Frans, en rekenen. Ze leerden naaien, kantklossen en spinnen, wassen en koken. Iedere zondag gingen ze naar de heilige mis. En als ze genoeg geleerd hadden, konden ze aan het werk als dienstmeid in een goed burgergezin. Later zal voor jongens ook een gelijkaardig weeshuis worden opgericht, het Knechtjeshuis op de Paardenmarkt. En zij leerden er allerlei ambachten. Ten tijde van Napoleon ging het Franse leger er zelfs jongens recruteren voor de Franse Militaire Academie in Versailles. Het maagdenhuis kende echter ook moeilijke tijden. In sommige periodes werden de meisjes vooral als werkvolk gebruikt. Hun naai- en kantwerk diende om de kosten te betalen. Vooral in de 18e eeuw was alles op productie toegespitst, zodat er geen tijd overbleef om iets anders te leren. Ontspanning of plezier was er helemaal niet bij. Al dat naai- en kantwerk was bovendien hoogst ongezond. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zaten de meisjes binnen opgesloten, voorovergebogen te zwoegen in het werkhuis. Gelukkig kwam daar in de 19e eeuw terug verandering in en kreeg onderwijs de bovenhand op productie. En dat dankzij de zusters van Onze Lieve Vrouwe van Namen. De instelling was een toonbeeld van orde en netheid. In 1882 sloot het maagdenhuis echter definitief de deuren als meisjesweeshuis. Het pand kwam leeg te staan. De wezen kregen een nieuw onderkomen in twee grote, modernere instellingen om het oude maagdenhuis en het knechtjeshuis te vervangen. In de loop van de 20e eeuw zijn deze twee traditionele weeshuizen stilaan vervangen door nieuwe instellingen, kleiner, gezelliger, met meer aandacht voor het individuele kind. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de verandering van de tijden. Het aantal weeskinderen is dan ook sterk gedaald en zijn vaker opgenomen in pleeggezinnen. In de loop der eeuwen verzamelden de liefdadigheidsinstellingen heel wat kunstvoorwerpen via erfenissen en schenkingen. En dat is ook een van de functies die het maagdenhuis later zal bekleden. Zij die het konden bekostigen, die lieten zelfs hele kerken en kapellen inrichten. En halverwege de 19e eeuw diende een onafhankelijke commissie, waar trouwens ook Hendrik Conscience lid van was, al deze kunstwerken van de provincie in kaart te brengen. De rijke collectie schilderijen van het Antwerpse Maagdenhuis en Knechtjeshuis viel al heel snel op. Het bestuur van de twee weeshuizen, het zogenaamde bestuur van burgerlijke godshuizen, bracht 84 schilderijen onder in de voormalige kapel van het Maagdenhuis en opende in 1884 de deuren als museum. Enkele jaren later gaat een nieuwe kunsttempel open, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, het huidige KMSK, en de meeste kunstwerken zullen daarheen verhuizen. Het bestuur van de burgerlijke godshuizen gebruikt de vrijgekomen ruimte om zijn administratie in onder te brengen. In de tweede helft van de 19e eeuw, samen met de versnelde industrialisatie, zal de armoede een triest hoogtepunt kennen. De stad wordt opnieuw overspoeld met mensen op zoek naar werk en voedsel. Zo gaf het Bureel van Weldadigheid, dat reeds in het leven werd geroepen onder Napoleon om de werkloze armen te controleren, te helpen en opnieuw aan het werk te krijgen, in 1849 steun aan niet minder dan 39% van de Antwerpse bevolking. We gaan nog een beetje verder in de tijd om het overzicht compleet te maken. In 1925 zal door de fusie van het bestuur van burgerlijke godshuizen, dat is onder meer de weeshuizen beheerde, en het bureau van weldadigheid, de commissie van de openbare onderstand worden opgericht. De voorloper, zeg maar, van het huidige OCMW. Daarmee komt de Commissie van Openbare Onderstand, of het COO, in het bezit van een grote kunstcollectie en ze besluit de kapel opnieuw als museum in te richten. In 1930 is het zover, ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Antwerpen en van een internationaal congres over liefdadigheid, opent de Commissie van Openbare Onderstand de deuren van het nieuwe Maagdenhuismuseum. Het publiek kan er werken bewonderen van onder meer Jacob Jordaens en Antoon van Dijk, maar krijgt ook belangrijke historische documenten over de openbare armenzorg te zien. En sindsdien is de werking van het Maagdenhuis steeds uitgebreid. En zullen ook enkele unieke stukken terugkomen van het KMSK naar hier. 8 juli 1976 zal de COO omvormen tot OCMW of Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. En dus kunnen we zeggen dat het Maagdenhuis inderdaad onder de paraplu van OCMW Antwerpen valt. Een historische ontwikkeling, zoals u heeft kunnen horen. En dus in het kader van die prachtige collectie die in de loop van de eeuwen verzameld is, kan men hier deze ook bewonderen. Een bijzondere aandacht dienen we toch ook te geven aan een bijzondere expo die u heeft kunnen bewonderen, mocht u in Antwerpen geweest zijn van in die periode van 10 september 2023 tot 7 januari 2024. We waren er nog op de valreep bij. Werd er een expo georganiseerd, Kinderen van de Zorg, 6 eeuwen, 3 locaties. Eén verhaal waar dus het mogelijk was om bezoeken te brengen aan het Maagdenhuis, het Knechtjeshuis en ook aan het voormalige Vondelingenhuis. En het is ook in het kader daarvan dat het boek werd geschreven dat we hebben voorgesteld in het programma De Leeswijzer. Goed, we gaan ons helemaal laten binnenleiden, een bezoekje brengen aan het Maagdenhuis en we gaan nog in gesprek met een van de medewerkers. En ja, beste luisteraars, ik ben zo net van het Stadspark richting het centrum van Antwerpen gewandeld en het eerste wat op mijn weg lag is het Maagdenhuis. Maagden, verwijzend naar de meisjes die in dit huis zijn opgevangen en dat gedurende vele, vele jaren. Ik ben de directeur, bijzonder erkentelijk dat we de mogelijkheid hebben om een van de medewerkers even te mogen interviewen. Joke, die staat hier aan de balie, aan de receptie van het Maagdenhuis. Joke, kan je jezelf misschien kort even voorstellen aan onze luisteraars?
Hallo, ik ben Joke en ik werk hier aan het onthaal van het Maagdenhuis. Dus ik onthaal jullie graag hier zo, ik heet jullie graag welkom. En daarnaast heb ik nog wat administratieve jobs ernaast. Want we zijn hier allemaal wat multi-zet-inbaar.
Dat is iets wat we zelf ook kennen. Multi-inzetbaar, dat is nodig. Zeker als je met een kleiner team werkt natuurlijk. Hè. Het eerste wat je hier ziet als je binnenkomt, zijn prachtige schilderijen. Religieuze kunst. Alle thema's zijn religieus getint. Dus als we kijken naar de geschiedenis van het Maagdenhuis, we komen hier binnen, we zien onmiddellijk ook die religieuze kunst. Kunnen we zeggen dat de oorsprong van het Maagdenhuis op een of andere manier toch te maken heeft met het christelijke geloof? Wie is eigenlijk degene die het concept heeft bedacht om hier meisjes op te vangen?
We hadden een almoezenier van de Meire en hij had al 3 vrouwen verloren en hij had 11 kinderen zelf. En hij trok het zich aan van al de kindjes en zeker de meisjes op straat te zien. Dus hij had het idee van toch een huis te maken waar de meisjes terecht zouden kunnen en zouden kunnen opgeleid worden en dat ze kunnen studeren. Dus hij heeft op het einde van zijn leven heel zijn huis met heel zijn inboedel laten verkopen, plus 600 gulden om dit huis te kunnen bouwen. En dan spreken we van 1552. Dit weeshuis is tot 1882 opengebleven als weeshuis en bracht ongeveer 100 kinderen tegelijk hier. Van de leeftijd begingen dus soms van 12 jaar of dan tot bijna 21 jaar. Dus die meisjes, natuurlijk, als ze 0 jaar waren tot 12 jaar, wat gebeurde er daarmee? Wat is de tussenfase? Dus de eerste station waar een kind eigenlijk terecht kwam, was eigenlijk het Vondelingenhuis. En het Vondelingenhuis is hier een paar straten verder, nu het Tropische Instituut. En daar was ook ten tijde van Napoleon een vondelingenschuif, omdat de stad meer dan 100.000 inwoners had. Dat was Napoleon altijd installeerde. Dus een kindje komt daaraan, een baby, wat zoeken ze dan eerst? Dat is een min. Iemand die borstvoeding kan geven. Die vrouw die wordt dan eigenlijk betaald daarvoor, totdat de baby sterk genoeg is. En dan gingen de kinderen buiten de stad naar arme gezinnen die dan subsidies kregen voor dat kindje te zorgen. En soms kwam het kindje terug op de leeftijd van 12 tot 18 jaar naar hier. Of meestal bleef het ook bij de familie ginder. Dus wij hebben dikwijls nu bezoekers hier aan de balie die hun voorouders in de vondelingenschuif hebben gelegen. En die dan eigenlijk heel veel kunnen vinden. Heel veel bewijzen wie dat de borstvoeding gaf, welke gezinnen dat die opvangt. Als die de zoektocht doen, komen die heel verder. Natuurlijk weten ze niet van waar dat ze afstammen. Maar daar hebben we nu soms een beetje DNA dat je kunt gaan zoeken van welke afstammelingen dat je zou kunnen zijn. Maar dat is het fascinerende hieraan.
Dus we kunnen eigenlijk wel zeggen dat reeds vanaf de middeleeuwen sprake is van echt zorg, niet alleen voor kinderen in het algemeen, maar ook voor meisjes, om hen echt een opleiding te geven. We staan hier in de inkomhal van het meisjesweeshuis, maar het was niet enkel het meisjesweeshuis dat hier te vinden was.
Je had ook het jongensweeshuis op de andere kant van de straat, ook van midden 16e eeuw, daar gingen de jongens ook van de leeftijd vanaf 12 tot 21 verbleven ze daar. En de jongens, wat dat zo speciaal was aan dat weeshuis, is dat de jongens in een dag een stiel gingen leren. Mm-hmm. En dat ze eigenlijk na het verblijf in het weeshuis eigenlijk ook dikwijls een job hadden om naartoe te gaan. En zij hadden dan ook wel heel veel een feeling van hoe dat de wereld in elkaar zaten. Want ze zaten echt tussen het volk en het werkvolk en zo. Dus dat was wel heel speciaal aan dat weeshuis. Zo.
Nu, ik moet zeggen, dierbare luisteraars, zometeen ga ik rondgaan in het Maagdenhuis. Niet alleen om de prachtige schilderijen te bewonderen, maar ook de bijzondere geschiedenis die eigenlijk past in een expo die net is afgelopen. 6 eeuwen, 3 locaties, 1 verhaal, 600 jaar van kinderen van de zorg. 6 eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen, die natuurlijk zijn wortels kent in het christelijke gebied, zeg maar, omwille van het feit dat in die tijd de voorloper van OCMW en dergelijke meer, waren het vooral, denk ik, katholieke of gelovige organisaties die zich bezighielden met de opvang van kinderen in nood.
En daardoor hebben wij ook een boek uitgebracht. Dus Dirk Luiten is samen met Erik Swijze en Siske van den Wijngaard hebben heel deze boek geschreven met heel veel details en heel veel foto's om jullie zo echt mee in te zoomen in het verhaal van hoe zat het nu eigenlijk allemaal in elkaar. Dus een hele interessante compilatie helemaal samen. Hè? Ja, die dan ook wel helpt en u een idee geeft terwijl je het leest. Omdat daar niet zoveel boeken zijn. Er zijn wel boeken over vondelingen of dat, maar deze geeft zo toch detail ook met alle cijfermaterialen en zo.
Mm-hmm. Dus U vertelde mij in ons voorgesprek dat tot een tijd geleden de focus van het Maagdenhuis vooral een stuk lag toch op de schilderijen die hier te zien zijn. Prachtige kunst, absoluut. Maar met deze expo is het eigenlijk ook de bedoeling dat de focus een beetje sterker op de echte geschiedenis, zeg maar, van het gebouw en van de jeugdzorg in die tijd komt te liggen.
Absoluut, absoluut. Daar zijn we helemaal over aan toe. Dus dat is een hele andere richting dat we zo uitgaan. Natuurlijk zijn die schilderijen en die kunstwerken ook nog heel belangrijk, want er zijn een paar echte pareltjes tussen. En dat je soms denkt van, amai, hoe komt dat hier eigenlijk, die mooie pareltjes? Maar het verhaal van de kinderen vinden we ook het belangrijkste. Mm-hmm. Dus, en de opvang daarvan, wat hebben we 600 jaar die opvang gedaan, hè, voor die kinderen?
Ja, ik vind het een zeer indrukwekkend verhaal. Het is ook een indrukwekkend gebouw. Ik kijk er naar uit om hier eens rond te lopen en de sfeer op te snuiven. Ik dank u voor de tijd die u hebt willen geven aan onze luisteraars en om ons even te woord te staan. Ik wens u nog heel veel zegen met uw werk hier, mooi werk dat u doet. En wie weet komen we elkaar nog wel eens tegen in een andere gelegenheid.
Graag gedaan en jullie allen wees welkom.
En vlak na mijn interview met Joke kwamen er twee mensen binnen die een klein cadeautje kwamen overhandigen. Omwille van het feit dat Joke zo vriendelijk was geweest om hen kort daarvoor te helpen met een klein technisch probleem met de museumpas. Ze zagen de microfoon en het was voor ons de gelegenheid om even in gesprek te gaan, jawel, met luisteraars van Radio Maria. Ja, beste luisteraars, ik sta hier net na het interview met Joke. En de microfoon die lag hier nog op de balie en staat ondertussen bij Robert en Maria, die trouwens de expo ook hebben bezocht en luisteraars zijn van Radio Maria. Robert, u vertelde dat u af en toe wel eens hebt geluisterd naar de radio.
Ja, dat klopt, bij gelegenheid. En vooral in Italië, omdat we daar Italiaanse vrienden hadden. En ja, een van die vrienden was een Jesuite pater en die sprak ons daarover. En dus op die manier zijn we daarmee in contact gekomen.
Vandaar. En luister je dan ook echt naar Radio Maria in het Italiaans?
Ja, en luisteren we in het Italiaans, want we hebben het Italiaans geleerd, speciaal om met onze vrienden te kunnen communiceren.
Schitterend zeg, ja. En u had hier een heel mooi cadeautje mee. Antwerpse handjes, hoe kan het ook anders natuurlijk. om Joke te bedanken, omwille van het feit dat ze jullie gisteren met een technisch probleem geholpen heeft. U heeft recent de expo eigenlijk rond de jeugdzorg, 600 jaar jeugdzorg in Antwerpen, bezocht. Bezoekt u vaak dergelijke dingen? Waarom vindt u dat eigenlijk belangrijk?
Wij zijn Antwerpenaren, dus het is normaal dat je... En waarom in verre streken, zoals Italië, de musea platlopen en hier je eigen zaken niet kennen, dat kan toch niet? Er is zoveel moois te zien. Maar ja, natuurlijk, als jonge mensen ga je op verkenning in het buitenland. Hè? Dan leert je mensen kennen, ook Italiaanse vrienden, en dan begin je de taal te leren. Want voor mij is nog altijd Italië gastronomie, gastvrijheid en...
Cultuur, hè.
Ja, cultuur is belangrijk en daarvoor zijn jullie ook hier. Maar als ik het goed heb begrepen, doen jullie ook nog vrijwilligerswerk?
Ja, we hebben geen kinderen. Dus, en we hebben altijd als leerkrachten tussen de kinderen gestaan. Dus als je gepensioneerd bent, heb je veel vrije tijd. En eerst begint het natuurlijk met de ouderen in uw eigen familie.
En waar doet u nog vrijwilligerswerk?
In Sint-Bavo, Wielrijk, en in het Kantershof in Hoven.
En waaruit bestaat het vrijwilligerswerk eigenlijk?
Ja, mensen begeleiden, bezoekjes afleggen, is meenemen op een wandeling. Meestal in de zomer is het dan met de rolwagens wandelen in Kantershof.
En in Kantershof is het ook, de mensen gaan halen op de kamer voor naar de viering.
Speelt het geloof een rol in uw leven?
Altijd, alle dagen. Maria is Nooit ver weg.
Dat vind ik prachtig. Ja, we staan hier dicht bij onze lieve vrouw, hier met die prachtige schilderijen hier in de buurt. En ook voor u, Maria. Ja, u draagt natuurlijk de naam van onze lieve vrouw. Is het geloof voor u ook belangrijk?
Ja, altijd geweest. Ik ben zo opgevoed thuis. Ik had heel christelijke ouders. Niet pilarenbijters voor alle dagen in de mis te zitten, maar wij hadden een goede geloofsbeleving thuis. Er werd samen gebeden. Mijn vader was in het Maria-legioen. En de missen samen in de vaste, naar de mis alle dagen.
College hier, Sint-Jan Bergmans. Tijdens de middag. Tijdens de middag in vijfde en zesde, voor de laatste jaren. Dan gingen we tijdens de middag op bezoek bij oudere mensen in Sint-Andrieskwartier.
Maar dat is prachtig, hè?
Boodschappen doen of... En dan kwamen soms mensen, getuigen van Jehovah, tegen. En dat waren eeuwige discussies. En dan kwamen we te laat en kregen we naar ons voeten.
Ik zie uw ogen twinkelen als je eraan terugdenkt. De naam van onze lieve vrouw roept bij u een emotie op. Waarom is onze lieve vrouw belangrijk voor u?
Als ik haar leerde kennen, was haar verloving eigenlijk verbroken. Met de man die volgens haar moeder niet voor haar geschikt was. De moeder heeft alle engelen uit de hemel gebeden om dat te zorgen. En dat is gelukt. En als ik haar leerde kennen, ja, dan heb ik haar eigenlijk heel veel geduld moeten hebben en heel veel moeite moeten verdoen. En uiteindelijk heeft zij mij gekozen.
Allee, je waart moeilijk om, om te overtuigen.
Nee, ik was zo'n beetje ontgoocheld.
Ja, natuurlijk.
En ik kon daar zo niet direct overstappen van af tot een volgende begin. Dus we hebben er wel een jaartje over gedaan. Hè, voor elkaar op te nemen.
Dat spreekt Maria altijd naar aan. Zij woonde niet zo heel ver van mij, maar het was altijd, als een student, altijd te voet. Hè, haar gaan opwachten aan de bus of aan het raam. En,
het is altijd geweest. We zijn vorige week nog in Banneu geweest.
Schitterend, ja.
Jij hoort.
Absoluut. En een heel belangrijke plaats ook voor Radio Maria. We gaan daar één keer per jaar op bedevaart met onze luisteraars. Dan zijn we daar met 1000 man, dat we daar toe gaan. U bent trouwens van harte uitgenodigd. Als u eens zou willen meegaan, dan mag u zeker daarop rekenen. Maar ik vind het toch wel mooi om zo in de ingang van het Maagdenhuis zo'n mooi liefdesverhaal te horen.
Ja, maar het is Banu speelt voor ons ook een belangrijke... Er zijn belangrijke vieringen op til nu, want dat is 100 jaar geleden dat de eerste verschijningen zijn. Tot 3 maart, geloof ik.
Ja, belangrijk. Hè? De luisteraars kunnen op deze wijze de uitnodiging ontvangen om eens naar Banu te gaan. Waarom is Banu voor u belangrijk?
Omdat het een Maria-woord is. En ook tijdens de coronatijd, dat we dus niet meer konden naar de mis gaan, waren we daar af en toe wel eens beu van voor de tv te zitten. En dan gingen we naar Banu en daar konden we in open lucht... Ja. Met de vieringen nog mee. Ja. Voor eens een afwisseling tussen altijd voor die tv zitten.
Ja. Dus, en als dag uitstappen, dan... Ja.
Dan
ging ik ook al eens Luxemburg de grens over voor vol te doen. Hè.
Ja, absoluut.
Dag uitstappen.
Het was gewoon een dag uitstappen. En naar Banneu.
We zijn nu nog in Banneu geweest, vorige week.
Voor de zaterdagviering, voor de zondag met een oudejaarsavond. Er was in de namiddag een mis. Want meestal zijn de missen allemaal 's avonds en dan moet om tafel gaan. Als je in een hotel bent. Het is morgens hetzelfde. Dus en daar waren ze missen om zaterdag, zondag om 4 uur in de namiddag. Dat past gewoon. Hè.
Zeg, Robert en Maria, ik dank jullie van ganser harte dat jullie me even nog te woord hebben gestaan. En blijf zeker luisteren naar Radio Maria, zou ik zeggen.
Ja, dank u wel. We wensen u het allerbeste.
Dank u wel. En nog een hele fijne dag. Hè.
Ja, voor u ook.
De pracht van de kunstcollectie van het Maagdenhuis komt u reeds tegemoet van zodra u het Maagdenhuis binnenstapt. Op de plaats waar ik Joke mocht interviewen, hingen reeds een aantal prachtige schilderijen. Vervolgens gaat u binnen in een soort van grote ontvangstruimte die ook wel de schoonheid van het oude gebouw in de verf zet, opnieuw met heel wat verschillende kunstwerken die men hier kan bewonderen.
Een leuk detail en een leuke touch aan het bezoek van het Maagdenhuis, ook heel modern, is een schilderij waar een figuur, een van de meisjes, zo gezegd, die hier hebben verbleven, je toespreekt vanuit het schilderij. Een verrassend element wanneer je zo binnenkomt in de ontvangstruimte. Van daaruit gaat het richting de voormalige kapel, waar je verschillende zaken kan zien. Je kan wat meer over de geschiedenis van het Maagdenhuis ontdekken. Maar je vindt er bijvoorbeeld ook de borden en lepels die de meisjes gebruikten in de eetzalen. Je vindt er ook een weergave van 4 bijzondere papkommen uit een reeks van 63 originele majolica papkommen uit het derde kwart van de 16e eeuw. De reeks is erkend als een Vlaams topstuk. De kommen kwamen in het bezit van het armenbestuur, maar werden vermoedelijk niet door de kinderen zelf gebruikt, want die gebruikten tinnen eetgerei. Toch zeker de moeite om die 4 papkommen te bewonderen. Een mooi pronkstuk in de collectie van het Maagdenhuis. Verder leren we ook meer over wat zij aten en dronken, bijvoorbeeld. In december, op de tweede zondag na Sint Barbara, geven de 2 nieuwgekozen aalmoezeniers, anno 1676, de pappen aan de kinderen in de godshuizen. En die pap bestaat uit zoete melk en wit brood. Die dag komen de friers, de aalmoezeniers, en heilige geestmeesters, die elkaar broer en zuster noemen, naar de godshuizen. De regent en zijn vrouw zien erop toe dat in de herenkamer de tafel met lepels, vorken, messen, borden, tafellaken en servetten gedekt is. De regent moet op zijn kosten zorgen voor een hesp, een gerookte tong, een schotel met beschuit, suiker en andere koekjes, witbrood en tarwebrood en enkele flessen Franse wijn en 4 potten Frontignac-wijn. Als de zusters en friers vertrokken zijn, mogen de kinderen, meiden en knechten in de kamer en de regent zal er vervolgens voor zorgen dat er voor hen ook nog wat wijn overblijft. Meer dan de helft van de uitgaven van het Maagdenhuis gaat naar voeding en drank. En dat is veel, maar op zich niet vreemd voor die tijd. In de rekeningen staan uitgaven voor erwten, bonen, spruiten, rapen, kolen en sop, kappers en differend groen. Als fruit koopt moeder Anna appelen, krieken, peren, araniappelen en lamoenen. Een soort sinaasappelen en citroenen waren dat. En deze laatste zijn in die periode een teken van een rijke keuken. Net als van grote hoeveelheden zoete melk en botermelk en vis, die ook in de rekeningen vermeld staan, is het niet duidelijk of dit eigenlijk voor de meisjes bestemd is. Zij eten immers doorgaans roggebrood met pap. Moeder vermeldt wel expliciet 2 tonnen mosselen voor de meisjes, op dat moment een ingrediënt van eerder een magere keuken. Hoe het ook zij, in een tijd zonder koelkast of diepvriezer eet men veel gezouten of gedroogde vis, zoals stokvis, droge haring of aberdaan, gezouten en gedroogde kabeljauw. Rond Sint Maarten, 11 november, worden 6 ossen en 6 varkens geslacht. Om vlees lang te kunnen bewaren, moet men het zouten, drogen, pekelen of roken. En op het aankoperslijstje zien we verder olie, azijn, wijnazijn, mosterd, suiker en zout. Ook kruiden en specerijen, zoals gember, kaneel, kruinoten, nootmuskatus, en different kruid en zoethout. Bij de greef, half vasten, krijgen de kinderen vijgen en krenten. De meisjes drinken melk en bier. Bier is bij de bereiding gekookt en daardoor gezonder dan het in Antwerpen beschikbare, meestal verontreinigde water. En dus qua eetgerei ook die indrukwekkende papkommen die men hier kan bewonderen. Op een van de schilderijen zien we ook een schoolmeester lesgeven. Moeder koopt galnoten en gom om inkt te maken. En naast de leerboeken en bitprentjes koopt ze ook nog brevieren en een almanak. Het was ook een werkhuis. Op de schilderijen zijn de weesmeisjes aan het naaien, aan het kantklossen, wassen of bezig in de keuken. De rekeningen van het maagdenhuis leren ons dat de meisjes werken met garen en linnen. Dat zijn textielwaren gemaakt van vlas. Anna van Ophoven betaalt anderen om vlas te hekelen, garen te twijnen, lijnwaad te weven, bleken en verven en om nettekens te verven. Ze koopt 2 dozijn kammen en laat spinnenwielen repareren, waaruit